Ja, dat is inderdaad wel handig.
Sorry?
Dan gaan we verder met het tweede agendapunt van vanavond. De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur. Naast mij wethouder De Leeuwen en aanwezig als ambtenaar de heer Jaap-Jan Leeuwenburg. Het is een voorbereidend besluit voor het agendapunt. Dat wil zeggen dat de vergadering bestaat uit twee delen. Ruimte voor vragen en ruimte voor debat. En het doel is om aan het eind van de vergadering met elkaar te bepalen of dit rijp is voor bespreking in de raad. En of dit stuk een hamerstuk is of een bespreekstuk. En ondertussen komen nog wat mensen binnenvallen. Welkom. De aanleiding van dit stuk is om een goede ondergrondse ordening van kabels en leidingen te verzorgen. En om de overlast door het aanleggen van kabels en leidingen tot een minimum te beperken, is het nodig om een algemene verordening ondergronds infrastructuur vast te stellen. In dit voorstel worden een aantal beslispunten voorgelegd. De AVOI vaststellen met het intrekken van de telecomverordening. De verordening CAI en de retributieverordening intrekken. Het aanpassen van de APV op de nieuwe verordening. En de besluiten zoals ze juist genoemd in werking te laten treden op 1 januari 2017. Ik wil graag even inventariseren wie het woord wil voeren in de eerste termijn. Ik heb staan de heer Kwekel, de heer Schuitenmaker, de heer Duurkoop, mevrouw Spruit, meneer Van der Stam en mevrouw Ram. Klopt dat? Ja, dan begin ik bij de heer Kwekel.
Goed, dank u wel, voorzitter. Nou, wij zijn in ieder geval verheugd dat er een voorstel ligt om de infrastructuur wat niet zichtbaar is, proberen helder in kaart te krijgen. Dus mijn vraag is eigenlijk van, hoe hebben we het nou hiervoor gedaan? En bij mij beklemt het gevoel dat we zomaar wat gedaan hebben en we hebben een systeem van klikmeldingen van hoe functioneert dat? Wat volgens mij ontbreekt is, we hebben ook nog een buitengebied. Daar liggen net zoveel kabels en leidingen en daar gaat het waterschap over en die... Die publiceert netjes als er een vergunning wordt aangevraagd. Hoe is dat nu geregeld? Gemeente, waterschap. En dan heb ik ook nog een stukje handhaving. We gaan nogal makkelijk om met mensen die zonder vergunning een kabel neerleggen. Dan krijgen we gelegenheid om toch een vergunning aan te vragen. Waarvan ik denk van, nou, als je een systeem hebt van klikmeldingen, dan moet je daar streng in zijn van iemand die illegaal een kabeltje neerlegt zonder het in het klikmeldingssysteem terechtkomt. Dat vind ik zorgwekkend. Dus dat is mijn bijdrage.
Dank u wel, meneer Kwekel. Meneer Schuitenmaker.
Een tweetal vragen eigenlijk. De eerste vraag gaat over leges. In het stuk wordt enthousiast gemeld dat er leges in de toekomst meer gaan worden. Ook dat er leges voor niet ingrijpende werken gegeven gaan worden. Dat de schadevergoeding aangepast wordt als je gaat graven. Maar ik heb in mijn achterhoofd, nagenoeg iedereen heeft in Albanswaard een hele mooie glasvezel liggen. Er is echt een groep van ruim 300 mensen die helemaal niks heeft liggen, die al anderhalf jaar klaagt en die worden op deze manier wederom voor extra kosten volgens mij bedongen als die leges echt omhoog gaan. Ik zou graag weten hoe er omgegaan wordt met die 300 woningen die oorspronkelijk, toegezegd wil ik niet zeggen, maar op zijn minst de indruk gewekt is dat die ook een glasvezel...
Toegezegd?
Oh, nog mooier. Toegezegd zelfs. En die mensen komen nu wederom. Ze vallen al jarenlang buiten de boot. En ze komen wederom voor hogere kosten. Ik zou graag uw reactie daarop horen. En onze tweede vraag, die is heel anders eigenlijk. Er is ook een militaire leiding en een buisleidingenstraat. Heeft dat consequenties als dit aangepast wordt? Is daaraan gedacht? Dat is ook een ondergrondse infrastructuur en een hele grote ondergrondse infrastructuur. Dus twee vragen.
Dank u wel, meneer Schuitenmaker. Meneer Duurkoop.
Ja, de eerste vraag die sluit een beetje aan bij, bij meneer Schuitenmaker. Want ik wilde ook al vragen of die verordening Kai die we gaan intrekken, of dat nog gevolgen heeft voor de afspraken die we in de tijd gemaakt hebben met de koper van ons netwerk. Dat zit dus een beetje in het verlengde. En verder heb ik geprobeerd de rekensommetjes te volgen. En als ik het goed begrijp, dan zou het uiteindelijk allemaal een beetje voor de gemeente op hetzelfde neerkomen. Maar helemaal zeker daarvan ben ik niet. Dus ik wil graag die zekerheid krijgen.
Dank u wel, meneer Duco. Mevrouw Spruit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat ik uit het stuk begrijp, en ik hoor het graag als, dat, als ik dat niet goed heb, is dat het voor de, zeg maar de nutsbedrijven en degenen die kabels aanleggen, duurder wordt in onze gemeente om aan het werk te gaan. Er kunnen meer kosten verhaald worden. En in het verlengde daarvan, even aansluitend op de vraag van meneer Schuitenmaker en meneer Duurkoop, vraag ik me af of SIF nog wel bereid is, ze zijn nu al niet, staan niet voor in de rij, maar om dan het buitengebied nog helemaal aan te gaan leggen voor glas, met glasvezel, als zij daar straks veel hogere kosten voor moeten gaan betalen. En ja, en dan heeft u een bedrag voor degeneratiekosten opgenomen, zie ik hierin staan. En in relatie tot het aanleg van het hele buitengebied met glas, vraag ik me ook af hoe u aan dat bedrag komt. En of die degeneratiekosten ook allemaal verhaald gaan worden op de eigenaar, of de eigenaar van het glasvezelnetwerk.
Dank u wel, mevrouw Spruit. Meneer Van der Stam.
Dank u wel, voorzitter. Nou, we hadden ook het buitengebied en de kaai in gedachten gehad. En we hebben nog een aanvullend vraagje met betrekking tot de verordening. In artikel 5 wordt gesteld dat in verband met de voorgenomen werkzaamheden kan vooroverleg plaatsvinden. En in artikel 11, als ik me niet vergis, staat dat er dus regulier overleg is. Nu is het zo dat er worden kabels gelegd en dan wordt de straat dichtgegooid en dan gaat de straat weer open en dan gaan de volgende die gaan kabels leggen. Hoe zit het daarmee? Want wordt dat nou echt op een overleg vastgelegd van dan en dan worden de kabels gelegd en wie dat nodig hebben doen dat? Of wordt er een aantal dagen van tevoren een aanvraag ingediend om een kabel te leggen? Dus dat er een beetje structuur in de graafwerkzaamheden is.
Dank u wel, meneer Van der Stam. Mevrouw Ram.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het gras is al een beetje voor mijn voeten weggemaaid door mevrouw Spruit en meneer Schuitenmaker. Maar in aanvulling daar nog op, we schrappen de verordening van Kai al brandswaard. En ik ben even benieuwd of daar nog verder consequenties aan zitten door dat te schrappen, of we dan niet... Ja, afspraken laten vervallen die toch wel degelijk van belang zijn in dit dossier.
Dank u wel, mevrouw Ram. Dan gaan we voor de beantwoording naar mevrouw De Leeuwen.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet aan had zien komen, al die vragen over de kaai. Want er zijn wel twee... Ja, dat is... Ja. Sorry mensen, achteraf snap ik het, maar toch had ik het niet aan zien komen. Dus ik moet even van ver komen. We hadden twee verschillende verordeningen. Eén voor de nutsbedrijven en één voor de overige. En dit gaat er gewoon over wat moet je doen om te mogen gaan graven en wat moet je betalen. En in plaats van die twee verschillende hebben we straks één verordening die voor alle sleuvengravers geldt. En op het moment dat dus iemand wil gaan graven... In ons buitengebied, in het gebied waar wij over gaan, dan moet u dat gaan doen volgens deze verordening. En voor wat betreft de kosten, wat daarin verandert...
Voorzitter.
Meneer Kweekel, bij interruptie.
U zegt ook voor het buitengebied, maar ik weet dat het waterschap ook een vergunningstelsel daarover heeft. Dus dat was eigenlijk ook mijn vraag van... Is dan het gebied van de waterschap, is dat dan in deze verordening opgenomen?
Meneer.
Nee, als u het goed vindt, want ik probeer even uit te leggen. We hadden twee verordeningen, we hebben er straks één. En die geldt natuurlijk voor ons eigen gebied. Maar goed, als u nu wil weten hoe het met het waterschap zit en mijn ambtenaar die heeft daar een antwoord op, dan gaan we dat dan nu maar even doen.
Nee, het is zo dat als er een aanvraag komt voor een instemmingsbesluit voor die aanvraag is ook toestemming van het waterschap vereist, dan is het zaak dat er eerst met het waterschap tot overeenstemming wordt gekomen en daarna komen we als gemeente in beeld om het instemmingsbesluit te behandelen, te verlenen. Dus je zal als aanvrager eerst moeten aantonen van ik heb ook te maken met partij X, in dit geval het waterschap, want daar moet ik ook nog wat mee aftikken. Daarmee, met die informatie dat je dat hebt gedaan, kom je naar de gemeente Albernaswaard en zeg je van ik wil van de gemeente een instemmingsbesluit hebben. Dus dat zit dan al in het voortraject.
Ik heb even een korte huishoudelijke mededeling die blijkbaar nog wel spoedeisend is. Is hier iemand met een Toyota of een Volkswagenbus? Die blokkeert namelijk de uitgang en er staan allemaal mensen daar vast. Maar dat is niet in orde, dan gaan we verder met de orde van de vergadering.
Oké, dus ik probeer even wat vragen samen te vatten door te vertellen van nou, we hadden twee verordeningen apart voor nutsbedrijven en anderen. En dat wordt samengevoegd in één verordening die nu voor ligt. Een ander verschil, dat gaat inderdaad over de kosten, daar heb ik ook vragen over gehoord. We hebben leesjes en we hebben degeneratiekosten. En eigenlijk zijn die historisch gegroeid zoals ze zijn. En kunnen we die niet, kunnen we niet vertellen waarom die de hoogte hebben die ze nu zijn. En met deze verordening willen we ons baseren op het model van de VNG. En dat betekent dat de leesjes dat die duurder zullen worden en de degeneratiekosten omlaag zullen gaan. Wat we ook willen veranderen is dat we voor kleinere werkzaamheden wel ook kosten gaan vragen waar we dat vroeger niet deden. En als je dat allemaal samen neemt, dan verwachten we dat het inderdaad niet heel veel zal schelen qua uitgaven voor sleuvengravers en voor inkomsten voor de gemeente. We verwachten dat wij als gemeente er ongeveer €5.000 op in zullen schieten. Dus uiteindelijk wordt het voor de externen een stukje goedkoper. Ik zie er een hand gaan, maar nu toch weer niet.
Mevrouw Spruit, bij interruptie.
Ik kan er niet bij, dus meneer Bianchi drukt hem in. Ik hoor u zeggen, leesjes omhoog, degeneratiekosten naar beneden. Nou, leesjes omhoog kan ik me wel bij voorstellen, want daar gaan wij over. Maar degeneratiekosten is volgens mij iets wat ontstaat en waar je niet van tevoren kan zeggen, die gaan naar beneden. Want als er gegraven wordt, hebben we degeneratiekosten. Dus ik vraag me af hoe dat zit.
Mevrouw De Leeuwen.
Nou ja, wij bepalen wel al van tevoren hoeveel de degeneratiekosten zijn per meter. Dat zetten wij in onze verordening. Of dat zetten wij ieder jaar. Wat zeg je?
Dat staat in de retributie.
In de retributieverordening. Dus daar gaan wij wel degelijk over.
Vervolgvraagje, mevrouw Spruit.
Dat begrijp ik, dat u een bedrag per meter opneemt. Maar weet u ook exact hoeveel er per jaar gegraven wordt? Want dan kom ik dus weer terug op mijn vraag van het hele buitengebied wat nog met glasvezel aangelegd moet worden.
Mevrouw De Leeuwen.
Als alle aanvragen keurig binnenkomen en worden behandeld, dan weten wij exact hoeveel er gegraven wordt. We weten alleen niet wat er illegaal gegraven wordt als dat gebeurt. Maar bij een aanvraag voor een instemmingsbesluit, dus voor een vergunning, of bij een melding moet altijd aangegeven worden hoe lang het tracé is, waar het tracé loopt. Dus waar we mee te maken hebben, of dat het over openbaar groen gaat, of over klinkers of tegels of asfalt, dat weten we exact voordat het werk uitgevoerd wordt. Dus vanuit die optiek weten we wel hoeveel er gegraven wordt binnen de gemeente.
Dus u heeft in uw plan, zeg maar, wat u in uw verwachtingspatroon zit, dat het hele buitengebied nog opengegraven wordt voor het glasvezel?
Mevrouw De Leeuwen.
Nou ja, het is gewoon niet slim van mij dat ik dat van tevoren niet had zien aankomen. Dat ding heet een KAI-verordening. En dat is een ding wat op wordt genomen in de nieuwe verordening voor ondergrondse kabels en leidingen. Dat staat los van de afspraken of het contract wat is gesloten met SIF bij de verkoop van onze kaai. Ik weet dat mijn collega die erover gaat, de heer Van der Graaf, onderhandelt en in gesprek is met SIF. En ik kan u daar op dit moment niks over vertellen. Ik kan wel toezeggen dat we dat... Dat we daar schriftelijk op terugkomen, dat hij vertelt hoe heel ver hij is met zijn gesprekken of zijn onderhandelingen met SIF. Waar het gaat over de kosten die het dan met zich mee zou brengen voor mensen die nog een glasvezel of wat voor kabel dan ook moeten krijgen. Als er nu een kabel wordt getrokken, dan kost het een bepaald bedrag. Dat zal straks niet heel veel anders zijn. Nogmaals, over het geheel gekeken verwachten wij dat wij als gemeente 5.000 minder zullen hebben aan inkomsten. En dat is natuurlijk gebaseerd op het historisch gebruik, op wat we zien, wat er allemaal aan kabels en leidingen getrokken wordt jaarlijks. Ja, dat is gewoon een heleboel. Dat is maar even een toezegging die ik doe, dat we schriftelijk terugkomen op de stand van zaken met betrekking tot SIF.
Voorzitter.
Mevrouw Spruit.
Ik denk dat die vragen gewoon beantwoord worden bij de schriftelijke vragen van het CDA. En volgens mij is die termijn al een eind op weg.
Mevrouw de Leeuw.
Nou ja, dan merk ik op dat ik mijn toezegging terugtrek. Dat kennelijk schriftelijke vragen zijn gesteld waar ongetwijfeld dit college een antwoord op zou geven binnen de daarvoor gestelde termijn. Als ik dan even ga kijken welke vragen er nog openstaan. Er staat iets in over handhaving. Ja, er zijn natuurlijk mensen die rondlopen en kijken of er niet illegaal gegraven wordt. En op het moment dat wel gebeurt, dan... Kijk ik even naar de ambtenaar. Die dan... Jaapje. Nee, natuurlijk is daar toezicht op. Natuurlijk hebben wij BOA's rondlopen die toezicht houden op of er niet illegaal wordt gegraven in de gemeente. In het algemeen is het zo, als er iets illegaals gebeurt, kijk je als gemeente of het gelegaliseerd kan worden. Zo niet, dan niet. Maar hoe het in dit geval gaat, nou, dan vraag ik even aan Jan Jaap om daar antwoord op te geven.
Meneer Leeuwenburg.
Het is precies zoals u zegt, als er een toezichthouder ergens komt op een plek waar werkzaamheden zijn die niet zijn aangevraagd, dan zal het werk worden stilgelegd. En dan zal er in eerste instantie worden bekeken of dat het werk gelegaliseerd kan worden doordat het moet worden gemeld of doordat er een instemmingsbesluit moet worden aangevraagd. En als dat niet kan, dan zal het... daarbij blijven, maar dat verwacht ik niet zo direct. Over het algemeen kunnen dat soort zaken wel gelegaliseerd worden. En kan het alsnog worden aangelegd.
Misschien dus heel even mag, maar als we dus ontdekken dat er ergens illegaal gewerkt wordt, ja, die zullen dus wel gewoon de leesjes en de degeneratiekosten moeten gaan betalen.
Meneer Van der Stam, bij interruptie.
Ja, als ik het dan helemaal goed begrijp, als ik illegaal ga graven, dan ga ik lekker graven. En er komt geen BOA, want zoveel BOA's zijn er niet. Dus, en dan ben ik klaar, kost me niks. En dan word ik in een jaar, als ik dat 10 keer doe en ik word 1 keer gepakt. Nou, dan scheelt me dat aardig wat kosten. Dat vind ik een beetje vreemd allemaal.
Mevrouw de Leeuwen? Nou, wat is eigenlijk uw vraag?
Ja, nee, de vraag is van, nou, dan word ik die 1 keer gepakt en dan ga ik eventjes een vergunning vragen en ik betaal de lezers en klaar is Kees. En dan is er geen vervolg meer. Dat begrijp ik uit de woorden in ieder geval.
Goed, als ik het goed begrijp, zegt u van ja, je kan er gewoon gaan graven en als je gepakt wordt, ga je hem alsnog legaliseren. Dus u wordt slecht gedrag wordt beloond. Mevrouw de Leeuwen, kunt u daar iets over zeggen?
Voorzitter.
Meneer Stegen?
Ja, bij interruptie, als dat mag. Op meneer Van der Stam.
Op de heer Van der Stam, ja, dat mag uiteraard.
Ja, ik ben benieuwd wat meneer Van der Stam dan voor ogen heeft. Of er dan op iedere 50 meter kabel tracé een BOA gezet moet worden om ervoor te zorgen dat er niet gegraven wordt. Maar dus, we hebben heel veel van dit soort zaken. Er wordt ook wel eens illegaal gebouwd binnen de gemeente. Dat wordt op een gegeven moment opgemerkt en dan worden er ook acties op ondernomen. Kijk, als daar een storing is ergens in een gebied en er wordt een stukje opengegraven om het te verhelpen. Ja, dan kan ik me indenken dat dat niet meteen gemeld wordt. Maar je kunt niet verwachten, denk ik, dat daar op iedere centimeter kabel en leiding direct elke dag controle is.
Meneer, nou, even meneer Van der Stam de gelegenheid geven te reageren. Nee, u wilt niet reageren? Dan ga ik naar mevrouw De Leeuwen.
Nou ja, kabels leggen of opgraven, dat is niet iets wat laten we zeggen, particulieren of boeven doen zonder... met de bedoeling om daar een steentje uit te slaan. Dat zijn natuurlijk gewoon bedrijven die dat doen. En wat de ervaring leert in andere gemeenten, en wat dus ook de verwachting is voor onze gemeente, is dat die bedrijven gewoon netjes een melding doen. En daar netjes voor betalen zoals ze dat moeten. En als er eens een keertje eentje tegen de lamp loopt, ja, nou dan... dan moet die... dan zal die gewoon netjes aan de kosten moeten betalen die daarvoor gelden. Ja, dat is wat ik er op dit moment van kan zeggen. Ik zal even kijken of er nog vragen openstaan. Volgens mij, ja, artikel 5 en artikel 11. Sorry, dat is inderdaad een technische vraag die ik aan de ambtelijke ondersteuning over moet laten.
Het heeft te maken met grote werken waar vooraf met de gemeente... overleg is over uitvoering en op zichzelf, nou ja, niet op zichzelf staande werken, maar er moet een grote klus gedaan worden en de aanvrager wil dat gewoon eerst even bespreken met de gemeente, hoe dat het op een goede manier kan gebeuren. En het reguliere overleg, dat vindt een aantal keer per jaar plaats met de netbeheerders. En daarin wordt... in dat overleg zit ook een onderdeel waarin we dus wel met een doorkijkje van, zal ik maar zeggen, 3 tot 5 jaar proberen de plannen van die diverse netbeheerders om daar laat ik zeggen, een vinger achter te krijgen om te kunnen zien of dat we dingen kunnen synchroniseren, harmoniseren, dat er niet in februari wordt gegraven en 2 maanden later het spul weer... open mot, omdat bedrijf X weer wat wil. Dus daar wordt wel hard aan gewerkt op dit moment om dat beter te krijgen. Ja.
Mevrouw De Leeuwen, u gaat weer verder.
Nou ja, ik denk dat er nog 1 vraag open staat, als ik me niet vergis. En dat gaat dan over de grote kabel of de grote leidingen, zoals van DPO en hoe heet het? De buisleidingenstraat. Ja, die vallen gewoon ook allemaal onder deze verordening. Ja.
Als het op openbaar toegankelijk gebied moet worden uitgevoerd, de werkzaamheden, dan is deze verordening van toepassing.
Er zijn een aantal vragen gesteld over de... Ik ga maar even... dan begin ik met u, meneer Schuitenmaker.
Het antwoord op mijn glasvezel is nog niet erg bevredigend, moet ik tot dusver eigenlijk zeggen. Er wordt weinig toegezegd, weinig aan gedaan. Maar ik heb een aanvullende vraag ook. Is er bij de oorspronkelijke aanleg van alle glasvezel, is daar ook per meter de degeneratiekosten betaald? Is daar ook exact, precies de regelgeving gevolgd die hier nu voorgesteld wordt? Zo niet vind ik dat zeer onterecht ten opzichte van mensen die net binnen de bebouwde kom wonen en net achter het bordje wonen. Er zitten een grote duizenden schulden zo meteen in. De ene krijgt gratis en de andere krijgt nou een enorm bedrag alleen aan lesjes alleen te verwerken. Zonder dat er nog maar een meter kabel gelegd is. Ik zou daar graag antwoorden.
Ik begrijp dat u dat behoorlijk dwars zit. Ik zit even te kijken naar de orde van de vergadering, omdat... er is een eerste termijn gehouden, er zijn een aantal vragen gesteld, onder andere over de SIF. Die zijn nog niet allemaal beantwoord. Dus ik ben ook even zoekende hoe we die gaan beantwoorden, omdat u ook aangaf dat er wat schriftelijke vragen worden beantwoord door uw collega. Daarna wil ik alsnog een tweede rondje doen. Dus dan kunt u punt, heeft u al gemaakt, maar dan kunnen anderen hun punten nog maken. Ik wil even naar de eerste termijn afronding van de SIF vragen. Kunt u daar iets over zeggen hoe we die gaan beantwoorden?
Nou, ik begrijp dus dat er schriftelijke vragen zijn waar dan antwoorden op zullen komen. Waar het nou gaat over de kosten die voortkomen uit het feit dat je zo'n ding in de grond moet leggen, die kosten die zijn voor de kabelaar. Dus dat, waar zijn ze binnen of buiten de bebouwde kom, zolang dat gemeentelijk gebied is. En dus wat er is aangelegd, ja, daarvoor zijn destijds afspraken gemaakt. Dus ik kan niet anders zeggen dan dat SIF destijds, of degene die het destijds aanlegde, heeft betaald volgens de verordening die destijds geldig was.
U bent daarmee aan de beantwoording gekomen? Want dan stel ik voor dat we een tweede rondje maken. Nou, meneer Schuitmaker, als u even een momentje heeft. Dan stel ik voor dat we zometeen even een tweede rondje maken. Dan kunt u aanvullende vragen stellen die u heeft. Maar dan kunt u ook nog even terugkomen als u zegt van nou, mijn vraag over de SIF is nog onvoldoende beantwoord of ik heb daar een voorstel in. Dan nemen we dat even mee in het tweede rondje. Is dat goed, meneer Schuitmaker? Dan begin ik bij u. U heeft net al een punt gemaakt, maar misschien kunt u nog kort herhalen. En even aanvullen met wat u nog openstaat voor ons.
Nou, ik vroeg er net naar dat oude contract voor de SIF. Ik zou dat graag ook als vraag toevoegen. Want dat staat niet in mijn schriftelijke vragen in ieder geval. Hoe...
Contract? Moet je contract lezen?
Hoe is er gehandeld met regeneratiekosten? En, is er volgens de bestaande verordening het complete SIF-netwerk aangelegd? Dat is mijn vraag. Of is daar een speciale manier voor verzonnen?
Voorzitter,
net
als mevrouw Spruit heb ik in die begeleidingscommissie gezeten en wij hebben samen het idee dat daar toen speciale afspraken over zijn gemaakt.
Ik ga nog even het rondje maken. Ik wil even kijken wie wil het woord voeren in de tweede termijn. Laat ik daar eens even mee beginnen. Ik heb de heer Kwekel en mevrouw Ram. Verder niemand meer? Dan begin ik bij meneer Kwekel.
Goed, nog even terugkomend op SIF. Mij staat nog bij dat we bijna een miljoen euro hebben achtergehouden. Althans, de gemeente heeft 1 miljoen euro gereserveerd om eventuele schade te herstellen. En ik ben eigenlijk dan wel benieuwd van, is dat volledige bedrag daar ook aan besteed? Want het was toen rijkelijk veel. Of wordt dat nog teruggeboekt als winst uit de verkoop? Een andere aanvullende vraag is, houden we ook, want dat mis ik een beetje in de verordening, rekening met bomen, laanstructuren. Want overal waar een boom geplant eigenlijk moet worden, ligt er altijd wel een kabel of leiding. En, misschien zou het handiger zijn dat we ook naar een kaart moeten waar dingen ook gebundeld worden. Dus dat we niet de volledige berm in gebruik nemen, maar gewoon dingen aan elkaar verbinden. En mijn collega had ook nog een mededeling.
Ja, meneer Steeg, het is niet helemaal gebruikelijk, maar bij deze heeft u nog wat ruimte om uw vraag op de eerste termijn nog even te herhalen.
Nou, het is geen vraag, het is meer een constatering even in het stuk pagina 3 van het raadsvoorstel. Daar staat volgens mij een financieel foutje. Daar wordt gesproken over 2015 bedroegen de leges voor het instemmingsbesluit 4356. Als daar de nieuwe systematiek op toegepast zou worden, zou het 9255 zijn. Een stijging van 14.109 euro. En volgens mij staat daar dan een foutje in. Derde alinea, pagina 3.
Dan kan de ambtenaar ondertussen even bladeren. Ga ik nu naar mevrouw Ram.
Ja, ik had eigenlijk nog geen antwoord op mijn vraag uit de eerste termijn. Of dat er consequenties aan zitten dat de verordening van de KAI nu ingetrokken wordt. Want staan daar dus nog zaken in die niet in die nieuwe verordening zijn opgenomen, die wel in die verordening staan, in de oude. Dus dat wilde ik nog weten.
Dank u wel. Mevrouw De Leeuwen.
Nou ja, ik begrijp ook wel al die vragen die er nu komen over of destijds de contracten zijn uitgevoerd zoals zijn afgesproken. Als bij de verkoop van de KAI er destijds een contract is afgesproken, dan gaat dat boven de verordening, of dan ging dat boven de verordening die destijds gold. Nou, dat zullen we uit moeten zoeken. Dat heb ik niet nu paraat. Dus, dat houdt u dan te goed. Dat hetzelfde geldt voor de vraag over de miljoen euro die was gereserveerd voor het herstel van schade, of dat eraan besteed is. Dat zal ook uitzoekwerk moeten zijn. Nou ja, ik zie allemaal mensen nu schudden van nee, dat zal wel niet. Er is heel veel gegraven En waar het gaat over de generatiekosten, heb je het niet over kosten die dan meteen ontstaan. Want waar veel wordt gegraven in... als er een leiding wordt getrokken, dan wordt dat weer dichtgestraat. Maar je ziet dan dat het vaak jaren later nog in gaat zakken. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat die miljoen euro daarvoor bestemd is. Ook voor de, schade die later is ontstaan.
Meneer Duurkoop, interruptie.
Het ging om iets anders. Wij hebben geld gekregen bij de verkoop voor ons netwerk. Alleen er is toen bepaald dat er een deel van de som moest achter de hand gehouden worden voor het geval er verborgen gebreken waren. Ik denk dat inmiddels de termijnen wel verlopen zijn en dat we inmiddels het volledige bedrag van de verkoop van ons mogen beschouwen.
Mevrouw de Leeuwen.
Nou, ik kan niet anders dan toezeggen dat we gewoon dat we na zullen kijken hoe dat destijds is gegaan. Ja, dat is de laatste. Maar ik wil het even op volgorde doen als u het goed vindt waarop de vragen zijn gesteld. Of we rekening houden met bomen en laanstructuren en of we proberen leidingen zoveel mogelijk te bundelen. Dan kijk ik weer even naar de ambtelijke ondersteuning. Hoe doen we dat?
Dat doen we door dat op te nemen in de verordening. Daar staat duidelijk aangegeven hoe we met bomen omgaan. En de praktische vertaling van hoe we dat dan doen, die staat in het handboek. En het handboek kabels en leidingen is eigenlijk een... Hoe zeg ik dat? Je stelt de verordening vast met nadere regels. En die nadere regels die staan A in het handboek en B in de schaderegelingen. Daar wordt het financiële deel in afgewikkeld. Maar de praktische uitvoering van hoe een aannemer te werk gaat bij het leggen van een kabel of het verwijderen van een kabel of wat dan ook, die zaken staan in het handboek en dat wordt samen met deze verordening vastgesteld. Zo moet ik het zeggen.
Ja, dan de volgende vraag die werd gesteld ging over een rekenfout in het raadsvoorstel. Zijn we daar al uit?
Daar ben ik nog niet uit. Ik ben er wel uit dat dit inderdaad niet klopt, dat hier een stukje tekst is weggevallen waarschijnlijk. Dat stond hier wat uitgebreider. Maar hoe dat zit weet ik ook niet. Dan kan ik wel even nakijken hoe dat precies zit. De uiteindelijke bedragen kloppen. Maar zoals het hier opgesomd staat, nee. Dan is er een stukje info weg. Ja.
Voorzitter.
Mevrouw Spruit.
Ja, voorzitter. Als we het dan toch over het raadstuk zelf gaan hebben, dan wil ik ook nog even wijzen op het feit dat erin staat dat het verkocht is aan KIW en het eigenaar van het netwerk is SIF.
Mevrouw de Leeuwen, gaat u verder met de vragen en dan neemt u dat
Het netwerk mee? Is destijds verkocht aan KIW, dat is volgens mij ook zo. En later is het zakelijke deel. Maar SIF, hebben zij later het zakelijke deel naar SIF? Zo even uit mijn hoofd, uit mijn geheugen.
De eigenaar van het netwerk is SIF en KIW, is de exploitant.
Nou, hoe dat precies zit, neemt mevrouw de Leeuwen nog eventjes mee. Wilt u dan nog naar de vraag van mevrouw Ram over de consequenties van de KIW-verordening?
Nou ja, zoals ik al zei, we hadden twee aparte verordeningen en die worden samengenomen in deze nieuwe verordening. Dus die ziet dan op zowel de nuts... leidingen als op alle overige leidingen. Dus inhoudelijk heeft dat geen consequenties. Alleen
voorzitter,
financieel.
Waar het denk ik ons om gaat, is dat we willen voorkomen dat deze nieuwe verordening SIF-talijk een mogelijkheid geeft om onder de afspraken die in de tijd met het contract zijn gemaakt, om daar onderuit te komen. En dat willen we dus zien te voorkomen. En we willen de zekerheid hebben dat SIF de nieuwe verordening dadelijk niet gaat gebruiken om te zeggen, wij hoeven het buitengebied niet te verglazen.
Heldere samenvatting. Mevrouw de Leeuwen.
Ja, deze verordening gaat over wat je moet betalen als je een kabel legt. En dat heeft niks te maken met het contract wat destijds is gesloten.
Voorzitter, wij zijn daar niet wel op voorhand van overtuigd. Dus we willen graag dat zwart op wit.
Dit is een verordening die gaat over wat je moet betalen als je een kabel trekt. Ik ben echt wel even aan het zoeken. Ik wil ook graag dat er aan contractuele verplichtingen die we destijds zijn aangegaan, dat die worden nagekomen. Alleen, daar gaat deze verordening niet over.
Ik denk dat we even moeten kijken, want op 21 november staat dit stuk op de raadsvergadering. Ik ga zo meteen vragen of dit stuk rijp is voor bespreking voor de raad. En als ik dit nu zo hoor, dan zie ik wel wat ja en nee's dadelijk verschijnen. Dus ik zit even te zoeken hoe we dit kunnen oplossen, zodat het toch op 21 november op de raad zou kunnen komen, waarbij de zorg van de raad, namelijk dat daar de KAI dit gebruikt, om onder de afspraken vandaan te komen, dat we dat kunnen voorkomen. Is er een gelegenheid dat we nog aanvullende informatie krijgen? Sowieso een aanpassing, ik wil het graag even afmaken. Sowieso een aanpassing omdat een stuk tekst is weggevallen, waardoor rekensommen wellicht verkeerd overkomen. En dat we dat tijdig kunnen aanpassen, waardoor alle onzekerheden hier van tafel gaan voor de 21ste.
Nou, sowieso natuurlijk dat die alinea die Stegen van de NAP zo even noemde. Nou, als daar iets is weggevallen, dan moeten we dat natuurlijk toevoegen. Ik ga toch nog heel even naar mijn ambtelijke ondersteuning kijken. Die zegt, een contractuele verplichting gaat altijd boven de verordening. Dus wat je ook bent aangegaan, dat, misschien als hij het nog een keer uitlegt dat voldoende is, laten we dat even proberen.
Dat een privaat rechtelijk contract en met welke partij dan ook, of dat dit nou in dit geval SIF is of Stedin of Evides, de afspraken die in die contracten staan, die gaan voor op wat je in de verordening aangeeft, vaststelt. Zo is het. Dus als er inderdaad een contract is met SIF wat zegt van jullie moeten dit doen tegen die en die kosten, dan moet dat gewoon worden uitgevoerd. Daar zegt deze verordening niks over.
Het contract gaat boven verordening, hoor ik. Is daarmee... Voorzitter. Ik ga eens even naar deze schuiter maken. Die zag ik als eerste zijn hand opsteken.
Dat is wel een makkelijk antwoord op deze manier. Maar dan zou ik wel graag precies de contractregels erbij hebben in een schriftelijk antwoord waar u dit op baseert. Dus waar staat het? Het is een feit dat in het verleden niet betaald is. Constateren we hier bij de aanleg van de SIF. Als je dat nu ineens wel moet gaan doen, doe je een grote groep inwoners een nadeel aan. Wat niet terecht is, maar een willekeurige groep. U zegt, contract gaat boven en andere voor. Ik voorzie hier al ellenlange contractdiscussies die over dat hele contract staan. Ik zou het graag echt in juridische taal zien. Op die paragraaf in dit contract staat precies dat ze vrijgesteld zijn van aanlegkosten en graafkosten en wat dan ook. En dat diezelfde regeling ook geldt voor de 300 andere bewoners.
Uw punt is duidelijk.
Na 1 januari.
Uw punt is helder. Alleen ik denk zelf dat dat niet in het contract zou staan, maar dat de ambtenaar refereert aan wettelijke regels. Maar kan er worden toegezegd dat die duidelijkheid gaat komen?
En dan is even de vraag, heeft deze raad de wetteksten nodig waarin staat dat een contract boven een verordening gaat?
Nee. Ja, maar we komen nu wel bij een ingewikkelde discussie, omdat u vraagt wat voorrang heeft en u vraagt om contractregels. En dat hoeft niet in een contract te staan. Als in de wet staat dat het een boven het ander gaat, dan hoeft dat namelijk niet in een contract te worden opgenomen. En dan is de vraag, ik ga eerst even naar de meneer Van der Stam, die was als eerste.
Dank u wel, voorzitter. Nou, volgens mij is het zo dat bij veranderde wetgeving en het wordt gunstiger voor de een of de ander, dat je dan de veranderde wetgeving moet gaan toepassen. Er schijnen uitspraken van de Hoge Raad te zijn. Dus, maar als de meest simpele oplossing lijkt mij door gewoon in de verordening op te nemen dat de bestaande afspraken met SIF dan ook KAI gehandhaafd blijven en dan is daar helemaal wettelijk niks meer op in te brengen, volgens mij.
Die horen we even aan. Ik ga eerst even naar de heer Stegen voor zijn vraag. En dan kunt u even centraal. Ik wil eerst even de vraag inventariseren en dan ga ik even terug naar de wethouder. Meneer Stegen.
Ja, het was niet een interruptie voor een vraag, maar het was een interruptie voor een opmerking. Als SIF degene is die het buitengebied wil verglazen. Als ik me even terugdenk in het contractstukken die ik gelezen heb, staat daar een inspanningsverplichting om ook het buitengebied te verglazen. Dan zal SIF degene zijn die de kosten daarvoor moet betalen aan leges. als een willekeurige inwoner van welke gemeente dan ook zelf iets extra's in zijn woning wil hebben, en dan zal hij dat zelf aan moeten vragen. Op dat moment moet de inwoner het betalen. Maar vooralsnog is het zo dat...
Wilt u... Nee, wat, u als... rotte nu af, want anders blijven we een beetje in cirkels praten. Ik ga even naar de heer Van der Knaap. U heeft nog een vraag?
Nou, eigenlijk een opmerking en misschien er wel een vraag bij. Want ik merk dat ik gewoon een beetje moe word van dit verloop van dit punt. En hoe we dit met elkaar behandelen. Om het simpele feit dat we hier nu allemaal zitten te pretenderen dat we snappen hoe dingen zitten. Wie weet hoe wetgeving en regels in elkaar zitten. Ik heb het idee dat we hier die verordening ongeveer zitten te schrijven. Het is nu 10:00. Ik heb een hele lange werkdag achter de rug. En ik stel gewoon voor dat ik hier een voorstel behandel. En dat we daar de vragen over stellen met elkaar. En dat we vaststellen of dit rijp is voor besluitvorming of niet. En op het moment wanneer we deze vragen hier hebben, dan is dat dus volgens mij niet zo. En dan zou ik graag die suggesties meegeven aan de wethouder die nodig zijn. Om te zorgen dat hij hier nog een keer terugkomt. En dat we hier niet een half uur gaan gebruiken van de dure tijd om dit voorstel af te gaan zitten schrijven. Dat is het gevoel dat ik even aan die vergadering overhoud. Maar misschien dat ik dat helemaal verkeerd beleef, maar ik wilde dat toch even delen.
Waarvan akte? Mevrouw De Leeuwen, aan u het woord om te reageren op de verschillende punten.
We proberen hier een verordening vast te stellen die twee oude afzonderlijke verordeningen samenvoegt en die beter onderbouwde regels voorschrijft voor leges en voor degeneratiekosten. Dat is waar deze verordening op ziet. Dat we in het verleden een contract hebben gesloten met een kabelaar, dat contract gaat boven deze verordening. Dus dat verandert niks aan de afspraken en de contracten wat we hebben met KIW-SIF. En ik weet dat de ambtelijke ondersteuning graag nog iets daaraan toe wilde voegen.
Nee, ik heb het even op nagezocht. Artikel 2 van de verordening stelt: van deze verordening is van toepassing op werkzaamheden door of namens een netbeheerder in en of op openbare gronden binnen de gemeente Alphen-aan-Zwaard. En dan artikel 2 of lid 2 van artikel 2. Bepaalde in deze verordening geldt niet voor zover hierin reeds is voorzien in telecommunicatiewet of privaatrechtelijke contract. Dus als er een privaatrechtelijk contract ligt, dan is de AVOI niet van toepassing.
Ik kijk eerst even rond of daarmee nu de vragen zoals ze zojuist zijn gesteld, of mensen het gevoel hebben van ja. Want ik wil ook wel een beetje naar het punt van naar dit agendapunt. Want we hebben het hier niet over de KAI, we hebben het hier over de verordening. Dus ik ga toch even rondkijken. Is dit stuk rijk voor bespreking voor de Raad? En op basis daarvan, want de vraag die u net heeft gesteld, die is wel beantwoord. Dus dan wil ik wel aan u vragen om aan te geven waarom het voor u en ook voor u, meneer Duurkoop, dan geen antwoord is op de vraag.
Er werd door de ambtenaar net gezegd, er is een vast en zeker een goed contract met de SIF afgesloten waar dit in details vastgelegd is. Ik heb daar zo mijn twijfels aan. Er is een feit, in het verleden is er niet betaald en je doet hier nu 300 mensen of meer dan 300 mensen een nadeel aan. Ik kan me daar niet in vinden. En dat is de reden dat ik dit niet besluitvaardig vind.
Meneer Duco, wilt u ook nog reageren?
Ik zit in dezelfde lijn, maar ik benader het beetje ook vanuit de andere kant. Ik wil dat er voorkomen wordt dat SIF deze nieuwe verordening kan gebruiken om niet aan haar contractuele verplichtingen te hoeven voldoen.
Kunnen we dan het volgende afspreken? Want u zit op dezelfde lijn. Dat de wethouder het toch eventjes heel goed gaat uitzoeken en het ook nog even door een jurist laat controleren of het inderdaad dat risico wordt voorkomen. En als dat zo is, dat we dat op de mail bevestigd krijgen, zodat we dit stuk alsnog kunnen bespreken in de Raad van 21 november. Ja, kan ik daar de goedkeuring voor krijgen? Dus dat is dan één toezegging. Daarnaast heeft mevrouw Leeuwen nog een andere toezegging gedaan om even te kijken naar de 1 miljoen reservering, hoe dat nu precies zit. De heer Duurkoop heeft al wat gezegd, maar misschien toch nog goed om daar even naar te kijken. En het oude contract, maar heeft dat niet te maken met het feit dat we net besproken hebben, want dat we gewoon een beetje bij u vandaan misschien uit te maken.
Nee, mijn vraag was eigenlijk, wat heeft SIF in het verleden betaald aan degeneratiekosten en die anderen? Hebben ze het betaald? Volgens mij niet.
Kunt u die vragen dan meenemen, mevrouw De Leeuwen? Dan Wordt dat nog nagezonden? Dan komt het stuk gewoon op de agenda voor de 21ste. Als de vragen... Ja, oké. En de kaai wordt verant in SIF. Maar goed, dat... is het dan inhoudelijk, als die punten beantwoord zijn, een hamerstuk of een bespreekstuk? Ik ga hem toch vragen, want ik wil u ook meegeven. Het gaat natuurlijk wel over deze verordening en niet over de kaai. Hamerstuk?
Dan is het bespreekstuk.
Het gaat om dan, is het, dan is het een bespreekstuk bij deze. Nee. Ja, sorry, maar als één iemand zegt bespreekstuk, is het een bespreekstuk. Klaar. Dames en heren, het is al laat, maar ik stel toch voor om even 2 minuten te pauzeren. Even voor het toiletbezoek en de opstarten van de presentatie. Dames en heren, we gaan verder met het derde en laatste agendapunt. Toekomst, natuur en recreatieschap IJsselmonde. Naast mij nog steeds mevrouw De Leeuwen, wethouder, en Ewout Nijenhuis als ambtenaar. Nieuwenhuis, excuses. Een beeldvormend agendapunt. Agenda is dus bedoeld om zoveel mogelijk informatie te vergaren om een goed beeld te kunnen vormen en een oordeel te kunnen vormen voor latere besluitvorming. En de aanleiding van dit agendapunt is dat op 31 mei de commissie is geïnformeerd over de ontwikkelingen in zaken de recreatieschappen. Mede omdat de provincie Zuid-Holland uit het NRI stapt. Nu ook Rotterdam voornemens is uit de NRI te stappen, is het goed om daarover te worden bijgepraat. En het algemeen bestuur van de NRI overweegt een voorstel voor opheffing voor te leggen. Er zijn dus geen beslispunten. En we starten eigenlijk met een presentatie door de wethouder of meneer Nieuwenhuis. Meneer Nieuwenhuis, aan u het woord.
Zoals is gesteld, hebben we te maken met twee uitredingen in het recreatieschap. Als eerste heeft de provincie aangegeven dat zij, als het om alle recreatieschappen gaat in Zuid-Holland, dat ze daar uitstappen. Hè. Dus het heeft niet specifiek met dit schap te maken, maar men is bezig met de ontwikkeling van een herpositionering. Dat betekent overigens niet dat de provincie het helemaal loslaat. Men heeft wel duidelijk aangegeven dat men een duidelijke relatie met de schappen wil blijven houden. En in elk schap vinden nu gesprekken plaats hoe de samenwerking vorm kan gaan krijgen. Want de provincie wil wel graag dat de schappen door kunnen gaan. Het is alleen aan de schappen om te kunnen oordelen of dat inderdaad wel voldoende is om inderdaad op basis van die overeenkomsten die dan gemaakt worden, of we dan ook door kunnen gaan. Dat proces dat liep en dat ontwikkelde zich redelijk goed. Maar in juni heeft Rotterdam ook aangegeven dat zij uit het schap willen stappen. Maar ook zij geven aan dat zij graag afspraken willen maken over de toekomst voor een samenwerking. Want het is niet zo dat Rotterdam zegt van nou die schappen hebben geen betekenis voor ons. Zij erkennen wel degelijk dat de mogelijkheden van recreatie die deze schappen bieden, dat die erg belangrijk zijn voor de Rotterdammers. Dus ze willen graag blijven samenwerken, maar dan op een andere manier dan als deelnemer in het schap. Alleen hoe dat vorm gaat krijgen, daar is nu een discussie over. Want het is wel erg belangrijk, want de bijdrage van het schap, van de provincie in het schap is 20% in de kosten voor het beheer. En die van Rotterdam is 45%. Dus dat is bij elkaar 65% van de kosten van het recreatieschap. Dus dat betekent dat er wel degelijk hele goede afspraken moeten komen, die in de toekomst kunnen voortzetten. Nu is het zo dat er wettelijke afspraken over zijn. Nou, wettelijk in die zin van er is jurisprudentie. En de Raad van State heeft daar ook uitspraken over gedaan. In eerdere gevallen die over uittredingen uit schappen. En daar is in ieder geval een vuistregel voor. En dat betekent dat een uittreder betaalt de eerste 5 jaar 100% van zijn jaarlijkse bijdrage. Als dat zou gebeuren, dan heb je in ieder geval wel een zekere garantie voor de eerstkomende 5 jaar. Maar daarna zal je dan een terugval hebben naar 35% van je middelen. Dus dat is eigenlijk geen haalbare kaart. Dus wij proberen met de provincie en Rotterdam tot andere afspraken te komen. En omdat ze ook hebben aangegeven dat zij een duurzame relatie willen ontwikkelen, dan willen wij dat dus ook concreet laten concretiseren en zorgen dat er ook goede, duidelijke afspraken over komen wat die financiering en die ondersteuning dan precies inhoudt. De provincie die heeft in haar voorstellen en hoe de overleggen zijn gegaan, aangegeven dat zij inderdaad dus voor de eerste 5 jaar die 100% willen betalen. En voor de 4 jaren daarna, dus dat is tot en met 2025, dat zij dan 80% willen bijdragen in de kosten. Van hun kosten die zij, van hun bijdrage die zij hier oorspronkelijk hebben gegeven. Over de bijdrage na 2025 is niet voldoende duidelijkheid. Tenminste niet voor het schap. Men heeft aangegeven, het is dan mogelijk dat dan het schap in de landschaptafel, aan de landschaptafel dan die beheermiddelen dan zou kunnen aanvragen. En wij willen graag meer duidelijkheid daarover, want dat is een toezegging, maar het is voor ons nog onvoldoende om te zeggen van nou, dat geeft voldoende basis om daarop door te kunnen gaan. Rotterdam, die heeft aangegeven dat zij inderdaad zeggen van nou, wij willen dus een duurzame relatie aangaan, juist om te zorgen dat er ook goede recreatiefaciliteiten voor de Rotterdammers blijven. En zij hebben aangegeven dat zij 80% van hun bijdrage, en hun bijdrage is 1 miljoen, dus die zou dan 800.000 worden. Dat zij die dus jaarlijks willen toekennen. Maar ze verbinden daar een aantal voorwaarden aan. En die voorwaarden, die hebben enerzijds te maken met de kwaliteit van de recreatiefaciliteiten waar zij zeggen van nou, daar wil Rotterdam graag gebruik van willen maken. Maar ze zijn onvoldoende duidelijk over welke periode het nu precies gaat. Men zegt het is duurzaam, we willen daar nog niet de termijn aan stellen. Maar ja, u begrijpt, het is natuurlijk wel nodig dat we daar wel meer duidelijkheid over krijgen. Want als je met het schap door zou willen gaan, dan moet je toch ook wel over de langere termijn meer duidelijkheid krijgen. Nou, de provincie heeft dus aangegeven, en dat maakt het lastig, de gesprekken. Een en ander wordt aan elkaar gekoppeld. De provincie die heeft als eerste natuurlijk een aantal voorwaarden neergelegd en gezegd van nou, wij willen op deze conditie gaan uittreden. Maar die heeft daar bijvoorbeeld ook wel clausules in opgenomen, dat ze zeggen van nou, onze bijdrage die wij willen geven, die hangt weer af van bijdrage die andere leden geven. En juist omdat Rotterdam dus ook een voorstel heeft gegeven, is daar een koppeling aan ontstaan. En dat ontstaat ook onder andere. Nou, we hebben aangegeven dat het niet mogelijk is om tot goede overeenkomsten te komen wanneer die koppeling tussen die beide overeenkomsten blijven. Dus op ons verzoek heeft de provincie die koppeling ook losgemaakt. De onderhandelingen met de provincie zijn een stuk verder dan met Rotterdam. Maar er zijn toch op een aantal belangrijke aspecten, zoals dat voor het budget, voor de lange termijn, zijn wij nog niet met elkaar daarover uit. En dat zijn wel heel erg belangrijke aspecten. En wij wilden juist deze presentatie ook geven om aan te geven van dat we behoorlijk onder tijddruk worden gesteld. Maar we hebben wel gesteld van, juist omdat de provincie voor 31 december een uitspraak wil hebben en in ieder geval een overeenkomst wil sluiten, hebben wij in ieder geval als deadline gesteld, ja, wij kunnen niet verder doorgaan met de onderhandelingen dan tot 17 november. Want wij willen ook aan u, willen wij een duidelijk voorstel neerleggen, zoals dat is uitgelegd. En we willen ook dat u daar de gelegenheid voor heeft om daar goed een afweging op te kunnen maken. De provincie heeft aangegeven dat ze in principe op 1 januari 2017 zou willen uittreden. Maar wanneer we tot een overeenkomst komen dit jaar, dan zijn ze bereid om die uittreding pas per 1 januari 2018 te gaan doen. Dus dat is alweer een druk element die er op de onderhandeling wordt gesteld. Wij moeten zien te komen tot een overeenkomst. Willen wij die uittreding een jaar uit kunnen laten stellen? Nou, Rotterdam is eigenlijk later gestart. Dat is aangegeven in juni is men eigenlijk tot een besluit gekomen om de uittreding in het bestuurlijk besluitvormingsproces te brengen. En op 24 november wordt het uitredingsvoorstel van Rotterdam in hun gemeenteraad besproken. En er wordt daar een besluit over genomen. En wij mogen ervan uitgaan dat zij ook, net als de provincie, per 1 januari 2018 zullen uittreden. Nou, zoals gesteld zijn we dus natuurlijk nu nog in die onderhandelingen bezig. Nou, zoals gesteld, de overeenkomsten, daar wordt een relatie tussen gelegd en ze hebben wel degelijk invloed op elkaar. De koppeling die er tussen beide overeenkomsten is gemaakt, die hebben we er nu gelukkig wel uit. Maar wij staan nu nog steeds onder een behoorlijke tijddruk om inderdaad te zorgen dat we tot een overeenstemming komen, met name met de provincie voor dit jaar. Gezien ook de clausule die daarin is opgenomen. Er is natuurlijk daarnaast natuurlijk een andere invloed op elkaar, want bij elkaar moet ik in ieder geval zorgen dat er voldoende middelen gaan ontstaan voor het schap om door te kunnen gaan. Dus als er bij de een wat minder zou zijn, dan moet het toch wel zorgen dat we bij de andere partij daar tot een betere afspraak kunnen gaan komen. Dus, en daarom is ook gesteld dat wij eigenlijk pas een besluit kunnen nemen wanneer beide overeenkomsten op tafel liggen. Als we kijken naar wat de mogelijkheden zijn in wat beide partijen willen aanbieden, dan richt het voor ons op dit moment zich vooral zorgen dat we wat hardere afspraken krijgen over de lange termijn. Dus voor na 2025. En is dat eigenlijk wel het belangrijkste op dit moment, want wanneer de keuze die er eigenlijk liggen is, of wanneer er onvoldoende resultaten uit onderhandelingen komen, zou je misschien moeten gaan beslissen tot opheffen van het schap. En kijken hoe je dan in een nieuwe situatie, in een nieuwe vorm, verder het beheer en het onderhoud van de terreinen van het recreatieschap daar invulling aan kunt geven. Maar een opheffing, dat geeft ook heel erg veel werk met zich mee. Niet alleen dat we er zo schuw zijn voor werk, maar het levert ook erg veel problemen op. Er moeten allerlei zaken juridisch allemaal opgelost gaan worden. Terreinen moeten dan weer overgedragen worden naar de gemeente toe. En alles wat er in de periode van het schap is gedaan, alles wat tot ontwikkeling is gebracht, alles wat men met elkaar daarover besloten heeft en mogelijke gevolgen voor de toekomst daarvoor heeft, daar moeten duidelijke afspraken over gemaakt worden. Er is een schap elders in het land, die is in zo'n fase en die zijn daar nu al 3 jaar mee bezig. En het heeft ook behoorlijk wat kosten met zich meegebracht. Dus voor alle partijen, ook voor Rotterdam en de provincie, geldt dat ze er een belang bij hebben om te zorgen dat we er wel uit kunnen gaan komen. Hoe het proces nu gaat is, we zitten nog in onderhandeling. En vanuit het schap hebben we duidelijk onze standpunten neergelegd. Ook die punten waarvan we zeggen van, die zijn voor ons beslist belangrijk. Want daar wegen wij op af of het inderdaad haalbaar is om het schap voor te kunnen zetten. En we hebben zoals gezegd ook gezegd van dat als er inderdaad die eis ligt om voor het einde tot overeenkomst te komen met de provincie, dan hebben wij als deadline gesteld, dan moet er 17 november een goed voorstel op tafel liggen waarmee het schap verder kan gaan. Met Rotterdam geldt dat er een andere optie is. Het is juist ook omdat het langer duurt en omdat ze nog van ver moeten komen. Vergeleken met de provincie. Maar mochten wij op 17 november nog geen overeenkomst hebben met Rotterdam, dan is er een besluitvorm mogelijk. En dat noemen we dan de opheffing onder voorwaarden. Dat betekent dat het schap dan opgeheven gaat worden. Maar het werkelijke opheffen gebeurt dan nog niet. Het biedt ons de mogelijkheid nog om tot 1 april 2017 met Rotterdam verder te gaan onderhandelen. En met hen kijken of wij inderdaad tot een oplossing kunnen komen. Lukt het inderdaad wel om tot een oplossing te komen, dan wordt het schap voortgezet. Lukt het niet, dan zullen we helaas moeten beslissen mogelijk tot opheffing van het schap. En dan zullen alle partijen, ook de provincie en de 5 gemeenten die overwegen om het schap voort te zetten, en Rotterdam als gelijke partijen, als opheffing of opheffingspartij deelnemen, dus gelijkwaardig daarin gaan deelnemen. Dus dat heeft dan daar geen invloed op. Even kijken.
Ben je klaar met
het? Ik denk het wel, ja. Ik denk wel dat is het. Dit is de situatie. En daarom is het ook waarom we u even op voorhand even over deze situatie willen informeren.
Dit is nog één sheet.
En dat is wat we op voorhand willen informeren om u in ieder geval ook uit te leggen van hoe de situatie is. En dat we op dit moment nog niet kunnen zeggen welk scenario het gaat worden. Het hangt sterk vanaf van hoe zowel de provincie als de Rotterdam gaan bewegen. En zoals u weet is het vaak in onderhandelingen dat in een laatste fase de belangrijkste stappen worden gezet. En wij hopen dat die stappen ook inderdaad in deze richting gezet gaan worden. Lukt dat niet, dan zijn we aan het kijken of er iets anders daarin als oplossing mogelijk is. Maar we hopen u daar dan na 17 november meer over te kunnen informeren.
Dank u wel, meneer Nieuwenhuis. Ja. Beeldvormende vergadering. Dus ik kijk gewoon rond of er vragen zijn. Meneer Kwekel, ik begin gelijk bij u.
Misschien wel weer een technische vraag, maar Er valt het gebied Natura 2000 onder. De provincie moet daar het beheer van doen. Van de overige natuurgebieden zijn zij dus dat niet van plan. En ik weet dat de provincie op grote schaal gronden aan het verkopen is met de bestemming natuur en recreatie. Dus eigenlijk concreet de vraag, hoe gaat dat met dat Natura 2000 gebied? Van wie is de grond? En wat gebeurt er als wij helemaal geen onderhoud plegen?
Dank u wel. Meneer Nieuwhuis, dan even graag de microfoon aan.
Ja?
Noem nog eens de gemeentes op die erbij zit. De gemeente. Oké. In het NRI, los van de provincie en de stad, heb je Abranswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. En over dat eigenaarschap van het Natura 2000 gebied, dat zijn de Roonse Grienden, dat moeten we even goed opzoeken. Want ik ga het hier van dit kaartje wat we hier hebben niet met zekerheid zeggen.
Over die terreinen van de provincie, zoals u het zei. Er is op dit moment innerschap. Wordt er ook terrein beheerd waar de provincie eigenaar van is. De provincie heeft voorgesteld om deze terreinen aan het schap over te dragen. En de vijf gemeenten hebben gezegd van nou, dat willen we even goed beoordelen.
Verdient niet.
Maar nu. Als onderdeel van de onderhandeling hebben we gezegd inderdaad van we willen dat even wel goed bekijken of dat inderdaad een mogelijkheid is. Maar het is niet zo dat die dus nu overdragen gaan worden. Daar moet op een later moment, en dan zouden we ook een selectie in kunnen maken, zouden we kunnen gekeken worden of dat nodig is.
Dit is ook nog natuurlijk een openbare vergadering. Dus als er wordt gesproken over onderhandelingen, dan neem ik aan dat het nog in een andere stadium in de beslotenheid iets gaat gebeuren. Of is dat niet aan de orde?
Ik denk dat we hier ons in een openbare vergadering moeten zoveel mogelijk tot de grote lijnen even moeten beperken. De aankondiging is inderdaad, er wordt op 17 november een besluit genomen in het NRI. En dat maakt het eigenlijk te kort om nog een raadsvoorstel via de geëigende weg op de agenda van de raad te krijgen. Terwijl het best eens nodig zou kunnen zijn dat er in 2016 nog een besluit genomen wordt door deze raad. Omdat je nou eenmaal een jaar nodig hebt. Als je het na in januari zou doen, dan ben je te laat. Dus dat is even de grote aankondiging van deze vergadering. En volgens mij staat het onderwerp in besluitvormende fase aan het einde van de maand ook op de agenda van beraad en advies.
Dank u wel. Meneer Van der Stam.
Ja, nog één vraagje. Is het al bekend hoe de andere deelnemers erin steken? Rotterdam, provincie, duidelijk. En hoe is het met de rest van de deelnemers?
Ja, wij trekken natuurlijk daarin samen op, omdat we samen sterker staan tegen die andere partijen.
Nog andere vragen? Ja, meneer Dukoop.
Heb ik het verhaal nou, het gaat even over de positie van de gemeente Rotterdam. Heb ik dat verhaal nou goed begrepen? Dat zij op termijn terug willen in hun bijdrage van wat ze nu betalen naar 80% ervan. En aan die verlaagde bijdrage stellen ze dan ook nog extra voorwaarden. Dus het is minder betalen en meer eisen. Heb ik dat goed begrepen?
Nou ja, weet je, we zitten in een gemeenschappelijke regeling met gronden, dus verplichtingen. Daar kan je niet zomaar uitstappen, maar je kan elkaar ook niet eeuwig vasthouden. Dus ja, zoals Ewout al zei, wat de Raad van State zegt is pak een beet 5 jaar je inleg en dan kan je eruit. Maar ja, natuurlijk, als je eenmaal gaat onderhandelen, dan probeer je daar meer uit te halen. En waar wij als Abranswaard natuurlijk erg bezorgd over zijn, dat zijn de milieurisico's. En daar zijn we niet de enige gemeente in. Als we later vervuilde grond moeten saneren, dan willen we dat niet in ons eentje doen. Terwijl Rotterdam dat havenslip dan neer heeft gelegd en dan nu wegwandelt. Dus ja, dat zal daar... Nee, ja, u zegt dat is verjaard. Ja, dat kan zijn, maar wij hebben nu de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor die gronden. Dus op het moment dat je uit het schap wil en weg wil lopen van die verantwoordelijkheid van die gronden, ja, dan gaan we dus onderhandelen en daar zitten we in.
Dank u wel. Meneer Schuitenmaker?
Ja, een tweetal vragen eigenlijk. Ik ben lid van het AB van NRI. In het laatste NRI-AB-vergadering kreeg ik de indruk dat er een tweede voorstel van Rotterdam zou komen, wat aanzienlijk gunstiger was. Klopt dat of is dat nooit gekomen? In de stukken staat dat er één voorstel is. En dat was onaanvaardbaar in ieder geval.
Mag ik heel eventjes, voorzitter? We willen hier natuurlijk wel zoveel mogelijk vertellen. Aan de andere kant is het moeilijk om in openbaarheid dingen te vertellen die de onderhandelingspositie of de financiële positie van de gemeente raken. Dus dat maakt het even. Ja, er wordt onderhandeld en daar gaan voorstellen en vragen heen en weer.
Ja. Ik denk dat het wel.
U doelt op een eerste voorstel wat Rotterdam heeft gedaan. En.
Het is al, ja. Want dit is inderdaad wel een precair ding. Ik heb net ook iets gehoord dat ik denk dat het gaat richting onderhandelingen. Vandaar dat ik ook de opmerking maakte. Van ja, dan moet je wel voorzichtig zijn. Maar u had nog een tweede vraag volgens mij.
Vergeet de vraag maar. Ik heb een tweede vraag, ja. Wat er, ja, we hebben hier als raad, maar dat is wel lang geleden en dat begrijp ik nog steeds niet helemaal, een presentatie van de landschapstafel gehad. Wat is de relatie nou met de landschapstafel en heeft die nog leven of is die ingezakt of... Ja, is dat een mogelijke opvolger of heeft er helemaal niks
mee? Mevrouw De Leeuwen.
Nou, dat is natuurlijk een hele goede vraag inderdaad. De landschapstafel gaat meer over ontwikkeling. Het NRI gaat over het beheer van natuur en recreatie. En daar zal zeker meer duidelijkheid moeten komen over de relatie tussen die twee. Dus dat is ook een voorwaarde waar we aan moeten voldoen als we bedenken hoe het in de toekomst verder moet.
Dank u wel. Meneer Van Zalen.
Dank u wel. Ja, ik was een beetje benieuwd, je hebt altijd groen versus geld. En dat is ook een beetje de discussie die we nu hebben. Want op het moment dat je voor het groen bent, ben je niet voor het plaatsen van windmolens. Op dat gebied lijkt mij. In hoeverre speelt dit discussie mee dat Rotterdam wil uittreden, omdat ze precies bij het verlengde van de A29 mogelijk een windmolenpark willen neerzetten op windmolens? Speelt dat in die discussie mee?
Nee, deze recreatiegebieden, daar zijn geen windmolens gepland. En overigens, het is ook niet de stad, maar de provincie die daarmee bezig is. Maar dat gaat dus niet over deze recreatiegebieden. Er wordt wel wat gepland in de buurt, hè, aan de overkant bij de Beer. Maar daar heeft het NRI niks mee te maken.
Interruptie. Nee, ik zit niet zozeer bij de Berenplaat te kijken. Ik zit meer bij de A29, het einde daarvan, bij de splitsing op de A15. Precies bij dat groene gebied, daar waar we op elkaar kijken wat nu nog NRI is. Daar wil de Rotterdam aan de andere kant windmolens mogelijk neer gaan zetten. Je kan geen windmolens neerzetten op het moment dat je zegt dat je voor onderhoud, recreatie van groen bent. Tenzij je daar uitstapt, dan heb je geen excuus meer naar je inwoners toe om daar eventueel windmolens te gaan neerzetten aan de andere kant. Speelt dat mee, is mijn vraag.
Nee, als gemeente Albanswaard hebben we natuurlijk wel een mening over windmolens. Nee. Maar bij het NRI speelt dit niet.
Ja, dat is dan aanbod. Maar we kunnen niet in de hoofden kijken van de andere partijen. Ik kijk nog even rond. Zijn er nog vragen? Nee? Dan komen we aan meneer Schuitenmaker.
Niet zozeer een vraag, maar een opmerking eigenlijk. Ik heb eerder gezegd, zit in het AB. Ik ben zelf een voorstander om dit aan te nemen in ieder geval. Ik zie als je als eenling zo meteen achterblijft, wat ik hoor van mijn collega's uit Barendrecht en Ridderkerk, komt er dit waarschijnlijk ook wel door. Als je als eenling zo meteen achterblijft, die niet uitreedt, zie ik in ieder geval geen voordeel. Ik wil niet gelijk zeggen nadelen. Dus ik ben eigenlijk een voorstander.
Nou, dat is goed om te vernemen. Dat mag u nog een keer herhalen, denk ik, op 29 november, want dan volgt er een raadsvoorstel wat hier in de beraad en adviesruimte wordt besproken. Met als doel een besluit in december van dit jaar. Dan kom ik hiermee aan het einde van deze beeldvormende sessie en de hele vergadering. Dank u wel voor uw aandacht en nog een fijne avond.